Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening,
duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
Welkom bij de blik van Geiraat.
Molto bon dia, Yossi. Molto bon dia, luisteraars. Feliz Anno Novo. Dat zeg ik tegen iedereen. Dat zeg ik in eerste instantie tegen jou, grote vriend. Ik zeg het tegen alle luisteraars, tegen onze partners en iedereen die aan het luisteren is, waar dan ook in de wereld. Van Curaçao tot Thailand. Ik weet niet waarom ik elke keer op Thailand uitkom, Yossi.
Ja, ik weet het ook niet.
Ja,
Amsterdam. Wil je naar Thailand?
Ja.
Jij bent daar volgens mij ook nooit geweest.
Nee, ik ben wel naar Thaise massages geweest.
Oh. Ken je dat verhaal nog van mij, de eerste keer dat ik naar de massage ging?
Wat dan?
Ja, ik denk dat ik 16 was. En toen zei mijn moeder, mama zei... Ja, kom, we gaan naar de massage toe. Want ik had toen stress voor school.
Oh.
Ik ging wel of niet over. En we liggen zo... we gaan naar die massage. En ik ben zo zenuwachtig. Ik denk, ik ben echt heel zenuwachtig. Ze gaat zo van, jongen, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, maar dit is toch met happy ending?
Wie zei dat?
Ja, ik.
Maar was het met happy ending?
Nee, natuurlijk niet. Dat was een heel, heel, heel braaf, vredelievend massagehuisje in Buitenveldert. Oh. Ja, weet ik veel. Ik baseer mij op verhalen en gedachten. Dus ik denk, shit.
Oh, nou ja, hou ze vast voor 2026. Dus lieve mensen, lieve luisteraars, allemaal een geweldig 2026. Het is het jaar van het paard op 17 februari. Dus dat wordt het jaar van de vooruitgang en de verandering. Dat ga ik je nu al voorspellen. En ja, ik even in de termen van Henk, onze vriend de Bulldog. Ik ben zo geil als een beer.
Zo.
Ja.
En waarom?
Ja, ik heb er zin in. Ik heb zin in 2026. Het is voor mij persoonlijk een reis. Ik ben dan dit jaar 25 jaar actief als ondernemer in de persoonlijke ontmoetingen.
Ja.
En ik heb daar wilde plannen over. Realistische plannen, grootse plannen. En die ben ik allemaal mooi aan het uitwerken. En dus ja, wij gaan van ons laten horen, grote vriend. Jij weet nog niet eens de helft.
Nee, want jij zit echt in je kamer in Portugal om echt te broeden.
Ja,
wij bellen elke dag.
Ja.
En dan gaan we facetimen. En dan liet ik jou de totale chaos zien waar Nederland zich nu in verkeert, die overwegend wit is. En,
pas op hè nu. Want het is, dus wij zijn een wit land van witte mensen, toch?
Nee, gewoon witte sneeuw.
Of is het blank? Is het blank?
Nee. Dit is gewoon witte sneeuw.
Ja.
Kijk, jij gaat weer in de identiteithoek zitten. Ik kijk gewoon naar buiten en ik hou het gewoon simpel. Ik zie witte sneeuw.
Ik heb een dictaat.
Of dat is trouwens een pleonasme, toch? Witte sneeuw.
Witte sneeuw is een pleonasme. Een ronde bal ook.
Ik zie sneeuw.
Een ronde bal is ook een pleonasme. En wat is een palindroom? Weet je ook wat dat is?
Ja, een lepel. Begint en eindigt op dezelfde manier.
Helemaal goed. Ja, lol, is ook een palindroom. Hey, Yossi, ik ga even een dictaat uitspreken, beginnende van 2026. Officieel schaf ik woke af. Dat heb ik besloten.
Ja,
ik heb het
namens?
Niet besproken namens alle Nederlanders.
Oké.
Dus dat
en
is
heb
bij
je
deze...
daar ook... Ik vind het een mooi begin.
Ja.
Waarom?
Ja, dat is weer een tijdperk wat gewoon moet worden afgesloten, net zoals corona. Dus als er... Kijk, het hele punt is, en ik hoop dat je dat inmiddels een beetje doorhebt, dat als er geen probleem is, dan wordt er een probleem bedacht.
Ja.
Heb jij bijvoorbeeld gekeken naar de oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek?
Ja, dat heb ik echt met veel bewondering gekeken. Vond ik echt te gek.
Wat vond je goed?
Ik vond het grappig. Ik vond het scherp. ik vond het ook wel hard. Ja, en weet je wat ook zo mooi is? Ik maak er ook een koppeling mee. Dit is voor, ik weet niet, Engelse luisteraars, Ricky Gervais. Is ook een comedian, acteur. En staat ook op Netflix, dat zo'n ding. En die zei ook zo van, ja, weet je, ik ben met dat woke ook een beetje klaar. Omdat ik kan niet meer zeggen wat ik wil zeggen.
Hmm.
Maar daar bedoelt hij niet zozeer mee van, oh, ik wil heel graag bepaalde harde uitspraken doen of die mensen als racistisch kunnen ervaren. Maar als je stopt om een grens te zetten op woke, door bijvoorbeeld bepaalde dingen niet te mogen zeggen, dan kan je nooit het gesprek gaan voeren. Dan wordt het gesprek gelijk afgekapt.
Ja, en dat als is jij fascisme.
En als jij als een woke persoon zegt, ja, dit en wel mag je niet zeggen, dan kan je de discussie nooit voeren.
Maar ben jij nu ook een beetje minder woke?
Ja, minder woke. Ja, wat is woke? Heb je het over dat... Welk onderdeel van het woke vind jij dan vervelend? Irriteer jij je aan? Bijvoorbeeld alles met genders en zo, is dat het?
Nee, of, dat maakt me niet. Kijk, voor mij is het... Ik sta heel simpel. Iedereen moet zijn wie die wil zijn. Mm-hmm. Dus als jij het fijn vindt om een piemel in je lijf te zetten, als je vrouw bent, dan moet je dat lekker doen. Als je het fijn vindt om met drie transgenders over de grachten te lopen, doe het vooral. Ja. Als je het fijn vindt om je te laten vastbinden aan een Caligula-rat, nadat je de hele week hard hebt gewerkt als minister en je vindt dat fijn, doe het vooral. Maar val mij niet lastig met je gelul.
Nee.
Dus wat ik vervelend vind aan woke is de oplegging. En dat noem ik fascisme. Dus ik zeg altijd, alles is omgekeerd. Dus waarom gaat iemand zeggen hoe ik moet leven? Ik bepaal zelf hoe ik leef. Dus bemoei je lekker met je eigen zaken. En laat mij met rust. Want dat is al ingewikkeld genoeg om vandaag de dag ondernemingen er doorheen te loodsen. Nationaal en internationaal. Dus ja, dat zijn vaak orkestmeesters, Jossie. Die heel erg in de war zijn, met zichzelf vooral. En die hebben een manier bedacht om gewoon een positie op tv te verwerven, om geld te verdienen. En ja, die doen dat onder het motto van woke. Ab Osterhuis was ook gewoon fucking woke, hè? Met zijn glas wijn. En dan zat hij daar in corona uit te leggen dat we in onze ellebogen moesten niezen en dat er weer een virus aankwam. Die Marion Koopmans is ook fucking woke. Die horen gelukkig niet meer. En nu heb je dan de nieuwe woke-richting is defensie. En dat vond ik zo goed dus aan die Peter Pannenkoek. Die dus op een unieke, ironische, grappige manier het noodpakket ging uitleggen. Ja. En voor mij was de zin dat hij dus ging uitleggen, ja, we moeten wel stil zijn, want anders weten de Russen wat onze plannen zijn.
Ja, nee, dus, maar er stond ook zo'n, dat vond ik ook een geestig, dat er in dat papiertje stond van, ben jij al voorbereid op het noodpakket? Dat dan vraag 1 is. Ja, maar het ligt er maar net aan hoe je
zit je
bestelt.
Gewoon in de trein? Zit gewoon een meisje in de trein? Heb je het noodpakket al ontvangen?
Ja.
Er zit hele industrie achter. Dus wat ik leuk vind, als jij in ieder geval erover nadenkt, en dat geldt eigenlijk wat mij betreft voor de hele generatie waar jij in zit, ga op zoek naar het vliegwiel. Ga op zoek naar, wat zit er achter een boodschap en achter een zin? En dat is voor mij woke.
Ja.
Dus ze doen dat vaak omdat ze dan niet bezig moeten zijn met hun primaire taak. En dat is gewoon steden leiden, zorgen dat het veilig is, zorgen dat we gewoon van A naar B kunnen. Kijk gewoon nu dat hele gedoe met die sneeuw. Nou, 1 dacht ik dat de klimaat of zo, dat we zouden toch nooit meer sneeuw krijgen. Dus die snappen, ik ben helemaal in de war. Want de aarde zou opwarmen, we zouden nooit meer sneeuw krijgen.
Nee, weet je wat ik ook zo lachen vond?
Er
was volgens
dit?
Mij ook een heel artikel op de NOS. Dat ze helemaal uitleggen, waarom sneeuwt het? En dan denk ik, ja, ik kan me niet voorstellen waarom je zo'n artikel moet maken. Alsof het soort van weer, alsof we opnieuw gekalibreerd zijn met z'n allen. En nog nooit sneeuw hebben gezien.
Nee, maar dat geldt wel voor jouw lichting. Want
nee,
ik kom
ik
uit
wel
een tijdperk van sneeuw, we hadden altijd sneeuw.
Nou ja, mijn lichting, ik bedoel, het is niet alsof ik 2 ben. Ik heb zo vaak sneeuw gehad. Ik ben sneeuwvrij geweest.
Nee, maar je hebt niet echt, kijk, ik kom uit
66. Ik heb geen elfsteden toch meegemaakt.
En in de 80e jaren hadden we in de winter altijd 30 centimeter sneeuw. Joh. Dat was fantastisch. Ja. En dat vonden we leuk. En heel Nederland is nu weer in de stress.
Ja.
Ja. Weet je, gewoon een beetje sneeuw. Ik zou zeggen, maak er het beste van.
Nou, ik moet zeggen, want ik kijk nu naar rechts. Wij nemen nu, het is 11:15. Nederlandse tijd. Er is wel veel sneeuw.
Ja, lekker toch?
Nee, maar ik zie wel, het is wel chaos. Het is wel leuke chaos.
Ik moet altijd denken aan Wim Jansen. Die kreeg in de Kuip
een sneeuwbal op zijn kop.
Ja, die beroemde Feyenoord-speler die naar Ajax ging. Kreeg een sneeuwbal in zijn gezicht.
Maar terugkomen nog op wat die Peter Pannekoek zei.
Ja.
Hij zei op een gegeven moment, want het ging ook over Mars en over Musk, Elon Musk en Trump en zo. Hij zei, wij leven op dit moment gewoon in een science fiction.
Ja.
Wij leven echt in een science fiction. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Want dan word ik wakker in het weekend. Ik weet niet wanneer het nou gebeurd was. Vrijdagavond, zaterdagochtend. Dat Maduro mee is genomen door de United States.
Ja. Maar even één zin. De podcast, of de podcast, de nieuwjaarsconferentie van Peter Pannekoek. Hij krijgt van mij een 9,5.
Oké.
En waarom? Het was killing with kindness. Hij heeft iedereen op de hak genomen.
Ja.
Op ongelooflijke briljante manier. Maar wat ik mij afvroeg, doet hij dit uit zijn hoofd allemaal? Hoe doet hij dit?
Ja? Nee, kijk, je moet het zo zien.
Leest hij dit niet voor of zo?
Nee. Kijk, je bent vast wel eens een keertje naar een theater gegaan of een toneelstuk.
Ja.
Maar daar doen ze het ook uit hun hoofd. Dus je bent eigenlijk als een cabaretier, ben je gewoon, hij heeft dit helemaal uitgeschreven, helemaal verteld.
Maar had ook geen ademproblemen, geen zinnen die vastliepen.
Nee, maar als je een cabaretier bent, dan ben je eigenlijk een acteur. Je staat op het podium. Je hebt van tevoren al eigenlijk je hele verhaal bedacht en uitgeschreven. En dat heb je gewoon geleerd uit je hoofd. En soms is er improvisatie nodig. Je verspreekt jezelf. Of je verliest eventjes je woord. Of je gaat kletsen met iemand in het publiek.
Mm.
Maar in feite is het gewoon uit je hoofd gestampt. Gewoon een uur lang. Gewoon één lange riedel die je gewoon dagenlang hebt geoefend.
Heel goed vond ik het. Echt heel goed.
Dat is heel knap.
Hij is echt, zit in mijn top 3. Hans Teeuwen, Joep van het Hek en vroeger Toon Hermans. Maar Peter Pannekoek, die naam alleen al. Je zou maar Peter Pannekoek heet. Hij maakt ook die grappen. Je zou maar Petra Poffertje heten. Ja, helemaal goed. Ja, Jossie, vertel, wat wil je weten? Venezuela.
Ja, Venezuela. Ja. Kijk, we hebben het helemaal niet een keer gehad over Venezuela, volgens mij in de podcast.
Heel kort, jij begon alweer.
Een beetje een keer van, olie, weet ik het. Dus ik sprak aan jou, ik zeg, maar, ja, wat vind je daar nou van? En we gingen niet de diepte in.
Nee.
Maar jij zei wel van, zo een boef. En ik vind het wel goed van Trump. Ja, puntje bij paaltje. Die Maduro, die heeft echt lopen gillen. Pak me dan en zo. Er stond ook zo'n video van de White House. Dat je die Maduro zit te gillen. Ja, catch me, you're a coward. In het Spaans. En dan vervolgens zie je een vogel. Zo'n adelaar. Een eagle, ik weet even niet wat het woord is. Met zo'n nummer van echt zo'n Amerikaans rocknummer. En dan catch me. En dan hebben ze hem gepakt. En dan zie je Donald Trump lopen. Ja, het is echt waar. Ja, ik vind het science fiction. Het is bijna alsof ik naar een film kijk. Want het is puur en één en al. Ik weet niet of je die speech ook hebt gezien. En dan hou ik op met mijn mening. Die Trump die heeft gewoon alleen maar verteld hoe ongelooflijk knap en krachtig het is wat ze hebben gedaan.
Maar wat was jouw eerste reactie toen je het zag?
Ja, holy shit.
Je eerste gevoel.
Zo, wow. Ik dacht eerst dat ik zag, holy, het is serieus. En, ik zag dat, en wat ik ook dacht, dus vind ik wel knap.
Maar dacht je ook van, wat is dit, wat doet hij nou weer?
Nou, ik dacht wel van, wat is dit voor een actie?
Oké. Okay.
Maar mijn eerste wat jij zegt, overrompeld.
Mm. Wow. En Venezuela als land, hè? Ik bedoel, jij zegt Maduro. Zou Hedwigus Maduro ook uit...
ja, die kreeg heel veel... Dat was wel grappig. Die kreeg allemaal dingen op zijn Instagram. Twitter en zo. Dat was wel geestig. Ja. Die broertjes van Quinten en Jurriën Timber, die heette vroeger ook Maduro. Dat was ja. van die vader van ze, maar dat was, die was
maar
niet
aanwezig. Maar je weet wel waar Venezuela ligt,
ja,
toch?
Ja, Noord, is een beetje, ze zit na Suriname, toch?
Nou ja, het grenst bijvoorbeeld aan Brazilië.
Ja, het zit helemaal in het noorden van Zuid-Amerika.
Het grenst ook aan Mexico. Dus ja. die landen zijn natuurlijk bezorgd voor vluchtelingenstromen. En het water, als je heel goed kan zwemmen... Dus Inge de Bruin bijvoorbeeld, die zou kunnen zwemmen misschien van... Of nee, die andere, hoe heet die ook? Sharon Rouwendaal.
Ja.
Of die andere, die jongen.
Nou,
hoe heet
dat
die ook?
Is wel ver, hoor.
Oké, maar hoe heet die gozer ook weer? Die
kale man.
Ja, die hele lange. Hoe heet die? Zoek het even uit. 2 voor 12 vraag. Maarten.
Ja.
Hij heet toch Maarten?
Ja, hij heet Maarten. Maarten van der Weijden.
Ja, Maarten,
Maarten van der Weijden.
Van der Weijden, ja. Maarten van der Weijden. Hey, dus als je gewoon gaat zwemmen, dan kom je bij Curaçao. Dus dat is wat waar zeg maar Nederland, zeg maar... ook gewoon legeronderdelen heeft gestationeerd, waar de Amerikanen zitten. We hebben natuurlijk Aruba, we hebben Bonaire. Dus ik denk, ik ging kijken naar de reacties. Maar ik was vooral geïnteresseerd in de reacties van de... dat wist ik niet, het is Venezolanen. Dus ik dacht Venezuolanen, maar het is Venezolanen.
Venezolanen, ja.
Ja, in Europa. Er zijn 8 miljoen mensen vertrokken uit dat land.
Ja.
Moet je nagaan. Dat is bijna de helft van de Nederlandse bevolking. Nou, die zijn daar niet weggegaan vanuit luxe. Die zijn daar vertrokken vanuit angst, vanuit onderdrukking, vanuit armoede. Gewoon omdat dat land onder leiding van deze man gewoon socialisme predikt onder het mom van gelijkheid. Het enige verschil... wat hij heeft met Noorwegen. Dus ik dacht, met wie kan ik nou Venezuela vergelijken? Het is een ongelooflijk in potentie rijk land vanwege die oliereserves.
En goud, hè? Moet je ook niet vergeten.
Ja, en uranium.
Oh.
Dat vergeet iedereen. Dus die hebben ongelooflijke rijke grond. En uranium is het nieuwe goud.
Ja.
En titanium heb ik ook wel eens genoemd. Of lithium. Lithium voor de batterijen. Dus... In Noorwegen hebben ze gewoon, wat ook een land is met unieke reserves, hebben ze gezegd, het geld is voor het volk. Dus wat heeft Noorwegen gedaan? Dat al het geld wat uit de olie komt, dat hebben ze gewoon in fondsen gestopt. Dus het belegd vermogen in Noorwegen is feitelijk van de bevolking. Daardoor hebben de Nooren zo'n mooi leven met alle mogelijke voorzieningen. En in Venezuela is het precies andersom. Het geld is niet van het volk, maar het geld is van Maduro en zijn bende.
Ja.
En dat is iets waar Trump zich natuurlijk al heel lang aan irriteert. Dan legt hij dat uit. Dus dan krijg je al die hoogleraren die gaan het duiden op tv. Mensen die gaan vertellen dat het niet voldoet aan het internationale strafrecht... Ja, hoe moet je deze man en zijn vrouw uit een soort fort bevrijden of meenemen?
Maar even een vraag, hè? Gewoon, als je hem omdraait en Poetin pakt die chef van de premier van Noorwegen, neemt hem gewoon mee.
Ja, maar er is
of van Finland. Nee, wacht even. Nee, maar want waar ik heen wil... Is...
Ik vind het een domme vraag.
Nee, ik vind het geen domme vraag. Want waarom zijn wij altijd zo gefixeerd hier in Europa en in het Westen, et cetera... om altijd alles wat Amerika doet door de hele geschiedenis heen... en het ligt niet alleen aan Trump, het ligt ook aan al zijn voorgangers... dat we altijd waren, want alles wat Amerika doet is per se goed.
Helemaal niet.
Nou, hoezo niet? De altijd op een bepaalde manier...
Ik vind helemaal niet wat Amerika doet altijd goed is.
Vaak hebben mensen in Europa een idee, een beeld, een gevoel bij... En het is gewoon... Ik vraag het mezelf ook af, hè? Want ik heb het zelf... Ik betrap me er ook zelf op. Van Amerika is op een bepaalde manier... Alles wat zij doen is de juiste route. Dat is de absolute waarheid. Dus Amerika is het goed... En de rest is het kwaad. En ik zeg niet dat de rest dan ook het kwaad is of wat dan ook. Maar ik vraag me gewoon af, hoe komt dat gevoel... Ik probeer even kritisch te zijn. Nee, zelfs zonder meteen te zeggen van nee, is niet waar. Amerika, dat we er altijd zo op een voetstuk plaatsen en alles wat ze doen, ergens goed praten. Wat is dat?
Maar wie is we?
Ja, we, dat zeg ik net. Iedereen hier in het Westen, in Europa. Het groter gedeelte dan. In ieder
maar
geval.
Wie? Zeg eerst wie.
Gewoon, al is het jij en ik.
Nou ja, ik ben een enorme criticus van Amerika.
Nee, maar hoezo vinden wij het dan een goed idee en een goed plan dat de president van een gigantisch groot, sterk, het sterkste land van de wereld, een andere president in een ander continent gewoon plukt uit zijn huis en meeneemt onder het mom van ja, want narcoterrorisme.
Nee, niet onder het mom. Het
nou
zijn
ja,
gewoon
dat is
feiten.
Het grote argument.
Nee, dat is het argument.
Ja, oké. Okay. Dus wat is dat toch dat we altijd zeggen, goed?
Nee, niet we. Dus laten we ophouden met we. Dus ik luister naar de mensen om wie het gaat. En wie zijn dat? Dat zijn voor mij de Venezolanen.
Die zijn uit het land, hè?
Ja. Daar zie ik het geluk op straat. Of dat nou is in Amsterdam, of dat is in Londen, of dat is in Spanje, of dat is in Duitsland. Ik zag alleen maar vreugde. En wat ik ook zag, is verlangen om terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen, waar ze helaas uit hebben moeten vluchten, omdat vrienden worden vermoord, martelingen vinden plaats, mensen worden gewoon random op straat neergeschoten, er is geen werk, er is angst. Wij hebben ons nog nooit bekommerd om dat soort mensen. Dus gisteren zat ik even te kijken naar een extra uitzending van Pauw en de Wit.
Ja.
En dan zitten daar weer van die krankzinnige duiders. Dus de onvermijdelijke Matt de Cruijff, die gaat weer uitleggen hoe het politiek allemaal zit en het hele schaakspel eromheen.
Ja.
En er zit een andere man met een brilletje. Nou, ik weet zijn naam niet. Ik wil zijn naam niet meer weten. Het enige wat ik kan zeggen, ik kots van die man. Want naast hem, aan de rechterkant, zit er een vrouw uit Venezuela. En die zegt maar één ding. Ik ben heel blij dat dit is gebeurd. Daar luister ik naar. Ik weet helemaal niet hoe dat land in elkaar zit.
Nee, ik kan dus een voorbeeld geven ook.
Nee, maar Jos, ik heb bijvoorbeeld een vraag. Ik gewoon aan de chat hoe groot dat land is. Nou, dat land is 20 keer zo groot als Nederland.
Ja.
Daar wonen meer dan 20 miljoen mensen. Dat land is, als je kijkt naar de cijfers, het bruto binnenlands product, de inflatie. Het is verschrikkelijk. En die mensen hebben elke keer dit soort leiders onder het mom van socialisme. Die Maduro, die begon als vakbondsman. Ja, zo is die begonnen. Die zou even voor gelijkheid zorgen. En daarna leeft hij zijn leven vanuit een paleis.
Ja.
En hij heeft de gevangenissen opengezet. Ik had het al 3-4 jaar geleden gehoord bij een podcast tussen Trump en Elon Musk. Dat hij zei, onze straten in Amerika worden gewoon bevlekt, bevuild, besmet, doordat er criminelen naar ons land zijn gestuurd en die brengen fentanyl, die brengen drugs. Het zijn feiten, al meer dan 300.000 mensen. En dan kan ik wel zeggen, ja, we moeten het allemaal gaan checken en onderzoek. Rudy Bauma gaat het allemaal uitzoeken. Het is gewoon een feit dat er chaos is in heel veel in Amerikaanse staten. En wat Trump aan het doen is de boel aan het opruimen. Omdat die Biden, die loopt alleen maar thee te drinken, zoals wij vroeger Job Cohen hadden in Amsterdam. Die ging thee drinken. Hij is gewoon een bully. En politiek is gewoon smerig. Dus je hebt een bully nodig om de boel op te ruimen. En dan kunnen wij zeggen, oké, vonden wij Trump belachelijk met die WK voetbalprijs? Ja, dat vond ik. Krankzinnig. Zoek hem maar nergens op. Maar hij even heeft hem in ieder geval cojones en de ballen om deze actie. En nu even de volgende vraag. Stel nou voor dat jij bij de Delta Forces had gezeten. Dan vind ik jou een held. Want moet je eens voorstellen, jij staat 's ochtends op en je zegt tegen je vrouw, ik heb een missie. Met gevaar voor eigen leven laat jij je uit die helikopter landen en moet je daar in een dark territory op zoek gaan naar deze man. Stalen deuren, ze hebben het allemaal gesimuleerd in North Carolina. Dat zijn helden. En wat krijgen ze? Ze krijgen niet een bonus, hè? Het is eer. Het is moedig.
Dus je kiest dat werk.
Maar dat even, werk...
Nee, wacht het, even, wacht
het,
even.
Het is iets
nee,
anders dan de Big Thunder in Disneyland.
Ja, 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 oké. Maar, gewoon meer gewoon de gedachte. Gewoon, want dat hoor je ook vaak. Dat mensen zeggen, ja... wat er is gebeurd, dat heeft wel zijn consequenties op het wereldtoneel. Kijk ja. niet gek op als, nou weet ik veel, China Taiwan aanvalt. Of ja,
maar dat is
Poetin...
iets anders. Wacht, ja, nee. Dat is een valse vergelijking. Nee.
Het is geen valse vergelijking. Wat want doet... je bent. Je, nee, even. Maar stop even. Want
nee,
je, wat je
ik
doet
stop
is.
Niet. Okay, wat maar... doet Taiwan dan fout? Zeg maar even wat Taiwan fout doet. Wat doet Taiwan fout?
Nee, daar gaat
ja,
het niet om.
Daar gaat het nou juist wel om.
Nee, want je legitimeert. Kijk, je pretendeert het voorbeeld te zijn. Van,
nee, maar
ik stop
wij,
even. Wacht nou even. Laat me zo een keertje. Nee, maar wil je me laten uitpraten of wil je gewoon alleen een monoloog houden?
Nee, ik wil geen monoloog, maar je moet wel een goede vraag stellen.
Nee, ja, maar je wil. Wacht even voordat je weer ergens de hele tijd heen wil. Kijk, wat je wilt is dat je in een wereld leeft. Waar je met elkaar met een respectvolle manier omgaat. Als jij zegt, als een Donald Trump. Wat daar aan de hand is in Venezuela, kan niet. En de mensen daar worden behandeld als weet ik veel wat. En een narco-staat. Dus we pakken die man op en we nemen hem mee.
Hmm.
Wat doe je? Je gaat op een bepaalde manier wel mensen op de wereld. Die zich op een andere manier naar de wereld kijken. Noemen China of noemen Poetin. Die andere ideeën hebben dan wij, hè? Daar kunnen wij heel erg veel van vinden. Maar die denken over ons precies hetzelfde zoals wij over hun denken. Dat je tegen hun zegt van, nou ja, kijk. Ergens legitimeer je dus dat je in kan grijpen als extern land. In een ander continent zelfs. En je zegt van, nou weet je wat, met mijn leger mag pak ik jouw leider. Want ik ben het niet met hem eens omdat hij mij op bepaalde manieren iets aandoet. Noem het Noord- en Zuid-Korea. Dat Zuid-Korea opeens Noord-Korea invalt en Kim Jong-un meeneemt.
Ja.
Ik bedoel, kijk, dat soort gedachten.
Zou je dat raar vinden?
Nou ja, dat zou ik best wel heftig vinden. Omdat dat twee nucleaire machten zijn die tegenover elkaar staan.
Ja,
en
dan
weet
angst.
Ik veel wat er dan gebeurt. Dus, ja, je kan dat zien als angst. Maar een soort van waar je als wereld wel heen wil gaan... is dat je probeert, je poogt... om er met elkaar op een diplomatieke manier uit te komen. Maar, als je gaat zeggen, wacht even. Als je vervolgens gaat zeggen in een persconferentie... dit is de allergrootste missie ter wereld. Niets is er groter dan dit sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat wij hebben laten zien, kent zijn weerga niet. Kijk, dan begrijp ik het motief van... een narco-staat en ik pak hem aan... is opeens heel anders naar de rest toe. Want waarom gaat Donald Trump... op zijn persconferentie vertelde dat zijn actie ongelooflijk veel kracht en status uitstraalt. Wat is daarvan het motief? Want dat is gewoon het... laten zien van hier zijn mijn spierballen en don't fuck with me.
Maar dat is het frame.
Ja.
Nee, maar wacht even. Nee, maar je stelt vragen en als je elke keer weer zegt ja, maar... Ik zeg, niemand heeft gelijk. Dus laten we gewoon blijven bij een gesprek. En niet proberen om elkaar te overtreffen of te overtroeven, of hoe je het ook noemen wil. Jij stelt mij vragen, ik stel jou vragen en we proberen naar elkaar te luisteren.
Ja.
Hij zegt dit om te laten zien, don't fuck with us. Dat is het frame.
Precies.
Dus wat er feitelijk aan de hand is, de Amerikanen hebben de hiërarchie in de wereld teruggepakt.
Dat is knap.
En Biden heeft dat laten lopen en Obama heeft dat ook laten lopen. En daar hebben we volgens mij wel wat voorbeelden van gezien in de wereld.
Ja.
Dus wat we hier zien is machtspolitiek op het allerhoogste niveau.
Ja.
De Amerikanen hebben weer de regie gepakt in de wereld. Onder leiding van Donald Trump.
Ja.
We kunnen natuurlijk weer, wat al die duiders doen... de persoonlijkheidsanalyse gaan maken van Trump. Dat kan. Ja, dat is een aparte podcast. Wat vinden we van deze man? Hoe ziet hij eruit? Hoe praat hij? Waarom staat hij op het podium met Infantino? Het zal maar wel. Hij heeft ervoor gekozen om president te zijn van de Amerikanen. En hij doet wat hij zegt. Of wij dat nou leuk vinden of niet. Amerika is een democratie.
Ja.
En de meerderheid van de Amerikanen heeft op deze man gestemd. En dan zijn er sommige mensen die zeggen, nee, dat is niet waar. Want de votingtellingen, die zijn anders. Hij heeft in ieder geval de verkiezingen gewonnen. Punt. En hij heeft gezegd, ik ga Amerika weer teruggeven aan de Amerikanen... en ik ga de shit opruimen. Dus hij zegt, zijn minister, Mark Rubio, die zegt... Wat doen eigenlijk de Russen in Venezuela? Goeie vraag. Ja. Wat doen de Chinezen in Venezuela? Goeie vraag. Dit is mijn gebied. Daarom heet het ook Noord- en Zuid-Amerika. De Chinezen, de Iraniërs, de Russen, hè, de as van het verzet, de as van het kwaad, hebben daar helemaal niks te zoeken. Wat zoeken ze daar? Laten ze lekker in hun eigen gebied de boel op orde brengen. Daar hebben ze genoeg ellende. Dus dit is een machtspolitiek spel op het allerhoogste niveau. En dan weten wij nog heel veel niet. Nee. Wij weten nog heel veel niet. Misschien hadden ze wel snode plannen om Amerika aan te vallen. Met behulp van Mexico. Je hebt geen idee. Weet je wat ik het eerste dacht toen ik het las? Ik ga niet naar het WK in Amerika.
Nee.
Dat wordt scary. Scary business. Nee, dus wat we zien, Jossie, is een staaltje machtspolitiek op het allerhoogste niveau.
Ja.
En dan kan het nog zo zijn dat die Maduro weer wordt vrijgelaten. Want, wat dacht je? Het is in New York, hè?
Ja.
Dus dat is het gebied van Mamdani. Okay. The city that never sleeps. Dus die gaat naar een rechtbank. Nou, dat is nog steeds allemaal onafhankelijk. Moeten maar afwachten wie de rechter is. Hij zit daar in een gevangenis waar ook Epstein vandaan kwam. Dus ik vind het best opmerkelijk dat ze hem naar New York hebben gebracht.
Ja.
Dat moet hem vertrouwen.
Dat begrijp ik ook niet.
Nee, dat is een van de meest beruchte gevangenissen van Amerika. Maar het is ook een risico, want hij had hem ook naar een staat kunnen brengen. Dat vind ik interessant.
Nee, maar het berechten van hem gebeurt in New York.
New York, ja.
Dat vind ik een interessante.
Ja, dat vond ik ook een interessante.
Nou ja, ik hoef er niet heel veel achter te gaan zoeken, want dan wordt het een beetje een detailverhaal.
Nee, maar het is ook een film wat we hebben. Ik zat te kijken, wat is nou een film? Ken je dat? Zero Dark Thirsty?
Nee, die
kreeg
ik
als. Nee, ik kreeg als vergelijkingen qua films. Zero Dark Thirty, Argo, ken ik ook niet. En ik kreeg Narcos. En ik kreeg ook als beste filmvergelijking Clear and Present Danger.
Oh ja, dat Zero Dark Thirty ging over arrestatie van Bin Laden. Ja, ja. Maar dat gaat meer over de missie. Ja, het is, kijk, weet je wat het is? Het houdt ons wel bezig.
Tuurlijk.
Wij hebben het erover.
Maar we hallo,
mogen
het is,
ook, nee, maar wacht even. Kijk, wij mogen, er ook, wij mogen er ook wel en niet over eens zijn. Ik vind het altijd wel fijn hoe jij het duidt.
Mm.
Vind ik wel goede punten. Hè? Wat doen die Chinezen daar? Wat doen die Russen daar? Die hebben er inderdaad ook niks te zoeken.
Nee.
Net zoals dat Amerikanen niks te zoeken hebben in het Midden-Oosten. Maar oké. Okay. Kijk, het enige, nou, waar ik me wel, het enige waar ik me wel nog op een bepaalde manier over druk maak, zeg maar, en daar een emotie in loskomt, is het feit dat linksom of rechtsom Venezuela in potentie een van de rijkste landen van de wereld is. Ja, ik vind het niet heel erg gek dat Amerika dan opeens denkt van, ja, met Rusland loopt het niet lekker en in het Midden-Oosten ook niet. Nou, dan gaan we daar olie pompen. Kijk, het is wel, zo zit de wereld helaas wel in elkaar. En dan kunnen we heel erg lang omheen draaien, maar ga mij niet vertellen dat je zo meteen even flink je aandelenportefeuille in Amerikaanse oliemaatschappijen moet pompen, want die gaan helemaal door het dak.
Ja, nee, maar tuurlijk. Kijk, Sudan bijvoorbeeld, daar heb ik ze nog niet gezien, omdat daar zit geen olie. Dus natuurlijk is die olie, en het, wat we heel veel mensen vergeten, het is hele dikke olie, hè? Dus het is heel duur om die olie uit de grond te halen. Dus die Amerikaanse oliemaatschappijen, die hebben wel de techniek om die olie echt uit die grond te halen. De Venezolanen, die kunnen dat niet zelf. Het is een heel duur proces.
Ja.
Maar nu ga ik even met jou naar Rusland. Want je weet, ik heb daar 8 jaar gezeten.
Dat klopt.
Nou, ik weet nog dat ik de baas van Lukoil ontmoette. Dus dat is zeg maar een soort Shell.
Ja.
Die doen precies hetzelfde. Dus die Russen die hebben gewoon onder leiding van Poetin overal in de wereld posities genomen. Dus als je kijkt naar Venezuela, daar zit Rosneft. Dat is ook zo'n energiemaatschappij.
Ja.
Dus wat Trump aan het doen is, die is de positie weer aan het terugpakken. Dus de hiërarchie in de wereld. Wat de Chinezen in stilte hebben gedaan. Die Chinezen hebben in stilte eigenlijk bijna overal in de wereld posities genomen. Dus als jij op TikTok zit, ja, dan weten ze alles van je.
Ja.
Ik weet nog dat ik op bezoek ging bij Huawei. Huawei, dat is ook van Chinezen. Dat is echt wel 20 jaar. Ik denk, wat doen die hier in Hoofddorp?
Ja.
Nou, dat is gewoon een holdingstructuur. En Amerika is een democratie, nog steeds. Maar China is dat niet. Die zegt dat ze dat zijn. Rusland is geen democratie. Die zeggen dat ze het zijn. Iran is geen democratie. Die zeggen dat ze dat zijn. En nu komen we bij Venezuela. Daar is gewoon iemand gekozen. Ik weet even zijn naam niet. En die had de verkiezingen gewonnen. Alleen...
Die vrouw.
Ja, hoe heet die naam? Kun je dat even voor me opzoeken?
Ja. Maar ga door nu.
Dus dat zijn allemaal... Dat zijn nou autocratieën. En dan roepen ze... De democratie is in gevaar. Nou, het is precies de andere kant van de wereld. Dus als ik moet kiezen tussen... Amerikanen die de hiërarchie in de wereld hebben... of Chinezen... Ja. Dan neig ik toch meer naar de Amerikanen. Omdat...
Ja, dat vind ik gewoon...
Nou, die hebben ons gered in de Tweede...
De Russen hebben dat ook gedaan.
Ja, ook.
En maar Canadezen.
Maar exact. Maar Jos, je weet hoe ik over de Russen denk.
Machado. Maria Machado.
Ja, die ja. Dus die willen ze eigenlijk gewoon terug aan...
Die willen ze daar plaatsen. Ja, maar dat is ook een muppet.
Nee, dat weet ik niet.
Kijk, wij
moeten ons niet overal mee bemoeien. Kijk, de kern van het probleem is dat Europa gewoon een zwak gebied is. Geen leiders. Is ze lullen zich te pletter. Ze pakken de handschoenen niet op. Meteen over Curaçao. Weet je wat? Ik stuurde een appje naar Attilaï. Attilaï Oesloe, de baas van Corendon. Die zit nu vast in Curaçao. Die is al die hotels daar aan het opkopen. Ik vraag, hoe gaat het met je?
En wat zegt hij?
Ja, ik was natuurlijk bezorgd. Ja, ik kan me best voorstellen. Dus ik zei ook, nou, volgens mij kan dit heel goed uitpakken voor Curaçao. En hij zegt, alles rustig hier. En toen kwam hij met de zin, en vanmiddag gaan we naar de Fuik.
Ja.
Weet je wat het is, de Fuik?
Nee.
Het is gewoon een party-eiland op Curaçao.
Nou, leuk.
Dus iedereen ging gewoon door met zijn leven. Ja, en wij in Europa, dan hebben we weer die gekke duiders op tv. Echt die krankzinnigen. Die nog nooit met hun voeten in de modder zijn gegaan. En nog nooit echt hun ballen hebben getoond. Of meegaan met de militaire operatie. Nee, die komen weer duiden en uitleggen. De Ab Osterhuizen van deze wereld.
Ja.
En dan zit er iemand naast hun op tv uit Venezuela. Hij kijkt haar niet eens aan. Want hij wil zijn verhaaltje maken.
Ja, nee, maar dat is het ook.
Ik kots van die mensen.
Nee, maar die mensen wil ik niet eens bespreken. Nou ja.
Nee. Dus we gaan het volgen.
We gaan het zeker volgen.
Ik zou zeggen, verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Mooi. Oké. Vraag. Jij stuurde mij een artikel een week geleden met de voorspellingen voor 2026.
Ja.
En in dat artikel werd er vooral heel erg focus gelegd op AI.
Mm-hmm.
Nou, dan kijk ik ook naar de tv en dan zie ik ook weer mensen hun meningen geven over AI en weet ik veel wat. Er is best wel wat kritiek op dit moment op AI. Het gebruikt te veel stroom. Het is een namaak. Het is gewoon een gigantisch plagiaatsysteem. Het is het haalt het menselijke weg uit de maatschappij. Nou, dan vraag je je af, wie zegt dat dan? Wie zijn de mensen die dat zeggen? Nou ja, hè? Veel kritiek. Ja, ja. Veel kritiek komt uit de creatieve sector.
Ja,
filmmakers.
Snap ik.
Kunstenaars.
Snap ik ook.
De tekstschrijvers. Nou, een beetje die hoek die zeggen van ja, plagiaat. Ben ik het helemaal mee eens. Want,
ik ook.
Want de AI is getraind op bestaande data. Dus het is in feite plagiaat. En dan heb je ook nog de mensen die in potentie hun baan gaan kwijtraken door AI.
Ja.
Journalisten. Wat is het? Advocaten. Banken.
Ja.
Eigenlijk allemaal werk wat stap voor stap opgelost gaat worden met automatisering.
Mm.
Dan heb je vervolgens jezelf. Hè? Want net zoals je zelf zei, uiteindelijk in het leven moet je toch altijd zelf oplossen. Toen ging ik ook denken, wat vind ik dan van AI? Kijk, ik heb een technische studie gevolgd en heb ik heel veel gesproken over het concept en de theorie van AI. Maar we hadden op dat moment nog niet een AI-tool waar je echt mee aan de gang kan om zoiets zelf te maken. Ja, dan moet je toch wel eventjes wat intelligenter zijn. En toen dacht ik van ja, ik heb ook wel een beetje kritiek op AI. Als je mijn eerlijke mening wilt.
Ja, maar wie is AI? Zullen we daar eens mee beginnen?
Ja, dan wordt het een hele diepe. Kijk, nee, ik heb nee, maar het, wie, laten, wie we het is AI? Zo, laten we het even zeggen wie is over.
Het? Nee, maar wie is het?
Nee, wie, AI is een concept, een theorie. Als we, als we kritiek gaan hebben, dan laten we het hebben over op ChatGPT, op Google Gemini, op Perplexity,
Grok.
Op Grok. Nou, eigenlijk alle grote spelers op dit moment die een product aanbieden, waarbij ze gebruik maken van AI-technologie. Op die bedrijven best een kritiek.
Maar wacht even, laten we eerst
even. Verlies bijvoorbeeld. Het verlies wat OpenAI aan het maken is op dit moment.
Ja.
Dit is honderden miljoenen. En ze blijven het maar funden.
Ik denk miljarden.
Het is ongekend. En er is een gigantische pot met geld.
Ja.
Ook honderden miljarden waar ze uit kunnen tappen. Nou ja, dat gaat een keertje op.
Nee, dat gaat niet op.
Nou ja, dat zou je kunnen denken.
Maar zal ik je even meenemen op reis?
Nou, neem ons even mee, want jij kwam er mee. Jij gaf de voorzet.
Oké. Ik zat ergens, ik weet niet het jaartal, 2005, 2006 in Londen. Had ik een afspraak met iemand. En ik zat in een hotel in een bar. En toen kwam daar opeens Mark Zuckerberg binnenlopen. Zo'n jong mannetje.
Okay.
Die was van Facebook.
Dit ken ik helemaal niet, dit verhaal.
Nee, maar daar moet je vragen stellen. Kijk, deze podcast. De vader die vraagt en de zoon duidt. De zoon vraagt en de vader duidt.
Ja.
Dat is de bedoeling van deze podcast.
Ja.
En dat begint steeds beter te gaan, Jossie.
Nou, bedankt.
Oké. Dus ik zit daar. En ja, ik kon ook investeren in een mandje Facebook. Nou, ik wou dat ik dat had gedaan. Met terugwerkende kracht. Interesseert me ook niet dat ik het niet heb gedaan. Want ik dacht, ja, Facebook. Dat was de. In Nederland begonnen wij met Hives. Hyves. Zo'n ja. Vriendenplatform.
Ja.
En dan had je die Finkelbos Brothers. Die vanuit Harvard een trucje hadden bedacht. En dat werd Zuckerberg die dat beter uitvoerde. Dat heette Facebook. En inmiddels is de beste man multimiljardair geworden. Met oneindig veel geld. En die gaat de wereld redden. En die is lekker woke. En ondertussen dan huurt hij een restaurant af in Denemarken voor hem en zijn vriendin. Dan gaat hij daar lekker zich vol vreten. En dan gaat hij met haar met de private jet landen in Denemarken. En dan gaat hij weer terug. En nu is hij bezig met trainen. Dat hij een MMA-vechter kan worden.
Ja, joh.
Ah, weet je, fuck it. Maar elk tijdperk heeft een revolutie. Maar nu komt de kernvraag. Gaan wij de hele tijd maar analyseren wat de gevaren zijn? Of maken we er een voordeel van? Dat is mijn vraag aan jou.
Nou ja, dat is tweeledig. Aan de ene kant kan je denken, ja, we moeten altijd kijken naar de vooruitkijken en kansen en alles. Maar maak je dat niet blind voor, hey, ik moet eventjes ook eens kritisch willen nadenken.
Oké, maar laten we even bij de bal gewoon blijven. Nee, maar bij die bal van dit AI.
Kijk, bij AI, wat ik wel moet zeggen. En misschien beproef ik dat bij mezelf. Hè? Maar laat dat ook bij jou doen. En misschien ook een luisteraar die zich ook aangesproken voelt. Ben je minder kritisch door AI?
Ik? Is dat de vraag aan mij?
Ja, jou, men in het algemeen.
Ja, men kan ik, daar ga ik niet over.
Bij jezelf. Ben jij minder kritisch geworden door het gebruik van AI?
Maar op wat kritisch?
Nou, gewoon op waarheid. Want kijk, je stelt een ChatGPT een vraag.
Oké, ik heb het net gedaan. Ik ga je even.
Bijvoorbeeld, hoe groot is Venezuela? Nou, dan ga je ervan uit 20 keer. Oké, dat is de waarheid.
Nee, ruim 20 keer.
Om en nabij, whatever.
Ja.
Waarheid. Nou,
ik vind hem gewoon handig.
Nee, het is super handig. Maar ik stond onder de douche en toen zat ik te denken. En toen dacht ik, ja. In feite heb je als een ChatGPT, een Grok en al die systemen hele krachtige positie. Omdat op dit moment heel veel mensen gebruik maken van AI. AI, ChatGPT, weet je wat, dat soort dingen. En dat als waarheid gaan zien. Okay, net zoals maar, dat we hier voor Wikipedia
maar wat jij doet, hè? Nee. Maar stop eens. Maar jij stelt vragen en dan ga je volgens weer antwoorden geven. Maar dat is niet de bedoeling van deze podcast.
Ben jij dan minder kritisch geworden of niet?
Het is veel te algemeen. Ik ga je meenemen even.
Daar eens antwoord op te geven.
Nee. Geef me dan even de kans. Ja? Voordat je weer jezelf gaat interromperen. Om te luisteren wat ik net deed. Toen jij mij die vraag stelde. Voordat ik dat ga doen, neem ik je weer mee op reis. Wij hebben samen Great Book of Greatness gemaakt. Wij waren de eerste in de wereld. De allereerste die een kunstboek heeft gemaakt op basis van een AI-model, waarbij we het hebben geïmporteerd naar bestaande Adobe Design Software. En vervolgens ook nog gebruik maken van oude schildertechnieken. Dat doet niemand. In dat boek zitten meer dan bijna 191 mensen en nog wat verhaallijnen. Eén iemand die ik in het boek had uitgekozen is de oprichter van AI. En hoe heet hij?
Ja, niet echt oprichter. De man die de computer heeft bedacht.
Nee, dat is Alan Turing. Maar ik heb ook de man die achter ChatGPT zit. Die staat ook in het boek.
Ja, je bedoelt Sam Altman. Ja.
Ja. Nou, en dan is het weer interessant voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Wie zit daar allemaal achter? Daar zit Peter Thiel achter, een van de grootste investeerders ter wereld. Daar zal waarschijnlijk ook Bill Gates weer in betrokken zijn. En Elon Musk zit in dat fonds. Dat gaat gewoon
die geld oplevert.
Ja, dat is
toch
het.
Ook simpel?
Maar dat is het.
Okay,
het is gewoon business. En nu stel ik dan aan de AI de volgende vraag. Welke banen zijn in 2026 in het gevaar door AI? Gewoon open vraag.
Ja.
Dan zegt hij, kort, helder en zonder paniek, AI vervangt geen mensen, maar taken. Banen met veel herhaling, regels en voorspelbaarheid lopen het meeste risico. Hierbij het realistische overzicht. Nou, hoog risico, grote impact. Administratie back-office, administratieve medewerkers, data entry, facturatie en boekhoudassistentes, payrollverwerking. Waarom? AI is sneller, foutloos en 24/7.
En ik ga je niet onderbreken. Waarom?
Dus je krijgt een shifting van techniek. Nee, dit zit.
Het is hartstikke leuk. Alleen, dat is niet hetgeen wat ik je vraag.
Nee, maar wat jij vraagt is of het allemaal gevaarlijk is. En wat staat er in Great Book of Greatness, als je het gelezen hebt? Dat curatoren en geschiedenis, historian, hebben de toekomst. Dus ik zeg tegen iedereen die jong is, zorg dat je de geschiedenis begrijpt. En zorg dat je leert cureren. En wat is cureren? Dat je kan interpreteren van wat de informatie inhoudt. Dus niet alles voor waarheid aannemen. Dus AI is niet de waarheid. Maar wat je moet leren is om de informatie die tot jou komt te interpreteren. Dus ik vind AI bijvoorbeeld een fantastische tool als ik iets niet snap op het gebied van gezondheid. Dan maak je een foto en dan zeg je, wat is dit voor een wond? Dan krijg je een heel antwoord. Normaal moet ik 6 maanden wachten voor een afspraak bij een of andere dermatoloog. En nu krijg ik informatie en dan ga ik het uitzoeken. En denk ik, hé, dat is makkelijk.
Nee, het is zeker waar. Maar
jij hebt mij geleerd om een PDF-presentatie voor klanten op AI te doen. Normaal was ik daar een maand mee bezig.
Ja, oké. Maar nog heel even terug, kort bij die kern. Ja. Zonder dat je je aangesproken voelt en vindt dat ik je onderbreek. Ben je minder kritisch geworden, minder creatief, minder... laten we het even bij dat kritisch en creatief houden door het gebruik van een AI-tool zoals ChatGPT. Het enige wat je jezelf moet afvragen.
Ja. Nou,
want
nee,
het is de waarheid die je ziet toch op dat schermpje.
Nee, dat is helemaal niet de waarheid.
Nou, je zegt het net voor mij. Nee. Als jij, dan net het zo zeggen, als je niet zou zeggen, hey, dit is wel of niet ChatGPT, dan zeg je toch van een bepaalde manier is het de waarheid. Het is gewoon een vraag die je zelf eventjes kan stellen.
Het is een voorzet.
Ja.
En de truc is, nee, je kan een Sonny Siloy, 1987, Ajax Locomotief Leipzig in Athene. Sonny Siloy gaf de voorzet. En wie kopte hem in? Marco van Basten. Alleen, ik zou je nu een voetballer noemen van Ajax. Woutje Weghorst had hem niet zo mooi ingekopt. Dus daarom is Van Basten die geweldige voetballer die hij was. En Wout Weghorst is een leuke jongen. Dus het is niet zo dat je elke voorzet automatisch inkopt. AI is voor mij een manier om sneller te denken, sneller te schakelen en ook succesvoller te zijn. En ook, ik verrijk me ermee. Want ik vind het leuk dat ik gewoon even heel snel de hele geschiedenis van Venezuela tot mij krijg via AI. Ik wist dat ook allemaal niet. Ik ga hier nu niet de wijsheid neus uithangen dat ik weet hoe dat hele Venezuela in elkaar zit. Maar wat ik doe, ik zeg tegen de chat dan, kan je Venezuela vergelijken met Noorwegen? En dan zegt hij, ja, dat is een hele goede vraag. Alleen, Noorwegen heeft ervoor gekozen om het geld wat ze verdienen te geven aan het volk. Ja. En Maduro heeft ervoor gekozen om het geld te geven aan zichzelf en zijn kliek.
Ja.
En dat vind ik een goede vergelijking. Dus wat ik doe met AI, ik stel vragen. En dat doe ik ook uit verantwoordelijkheid. Dus ik heb bedrijven, ik ben verantwoordelijk voor mensen, voor suppliers. Dus ik wil weten waar de gevaren liggen. En wat bedoel ik daarmee? Dus welke banen staan onder druk? Welke bedrijven staan onder druk? Ja, dat leert AI mij. Dus als ik tegen hem zeg, joh, welke banen lopen gevaar? Ja, callcenter mensen, helpdesk officers, copywriters, ja. Social media managers, vertalers. Ja, die lopen allemaal gevaar.
Nee, dat klopt zeker.
Ja, juridisch medewerkers, contact reviews, noem het allemaal op. En grafisch ontwerpers. Als ik een grafisch ontwerper zou zijn, dan zou ik AI omarmen. Echt omarmen. Omdat je namelijk een talent hebt, wat je niet bij AI kan vinden. Alleen AI kan jou helpen om dingen te doen die vroeger niet konden. Kijk, vroeger hadden we de telex en daarna kwam de fax. En toen kwam het internet. En nu hebben we AI. Ja, het zijn gewoon processen. Vroeger hadden we paardenwagens. En straks vliegen we boven de grond gewoon van A naar B. Dat heet evolutie. En een AI is de allergrootste evolutie in de geschiedenis.
Maar dan nog steeds...
En dan gevaren, er zijn gevaren.
Nee. De gevaren zie ik niet in ik probeer het lokaal even, hou het even simpel. Stel jezelf gewoon even die vraag. Ben ik in mijn gedrag veranderd door het gebruik van AI? En niet zeggen, nee, dat is een te breed antwoord, een te brede vraag.
Ik ben veel functioneler.
Ja,
ik heb gewoon 6-7 assistentes erbij.
Nee, dat heb je sowieso. Maar ik vind, het is, je hoeft niet...
Ik omarm het.
Niet om eens te zijn, hè?
Nee, maar het gaat niet om eens. Ik omarm het, Jossie. En ik neem het niet aan voor waarheid.
Ja, oké.
Dus ik kijk wat ik van ze krijg en daarna lees ik dat. Dus ik lees. Daarom zeg ik altijd, jullie moeten lezen. Dus als we kijken naar de voorspellingen... daarom vroeg ik aan jou, lees dat artikel over de voorspelling... Ik ga je een voorspelling doen. We gaan terug naar de Jip en Janneke-economie.
Ja, dat op jouw jaren.
Ja, omdat ik dat voel. Omdat mensen gewoon weer het contact... Daarom heb ik het over de ontmoeting. Daarom zitten wij met de masters zo goed. Omdat mensen weer elkaar willen zien. Ja, wij zijn bijna... Ja. Corona is echt een ongelooflijk belangrijk kernpunt geweest.
Maar degene die de Jip en Janneke-economie moeten gaan regelen... die aan de knoppen zitten...
Nee, maar die regelen dat niet.
Nee, dus hoezo gaat het dan wel gebeuren?
Omdat de mensen uiteindelijk altijd winnen. Dus degene die aan de knoppen zitten, die zijn bezorgd.
Maar de mensen die aan die mensen
hun baan
die
is in gevaar.
Veranderen. Nee, oké. Die mensen die het gaan... Wie gaat dat dan... Er moet een manier, een moment komen. En dan ga je het niet hebben over je tovenaar of zo. Maar... Nee. Er moet op een gegeven moment een moment gaan komen dat mensen dan gaan zeggen van ja, oké, we gaan verandering doen. Zonder op het Malieveld te gaan staan of weet ik veel wat. Nee, maar even gewoon een verandering kan alleen komen door iets te doen.
Hoe oud ben jij?
Nou, ik ben 29.
Oké, je bent nu, je maakt nu een reis, toch? Je hebt gestudeerd.
Ja, oké. Wacht even. Ik heb deze belezen theorie niet nodig.
Maar dat wacht nou niet. Even. Wacht. Want jij spreekt ook namens jouw vrienden. Die luisteren ook mee. Die hebben ook allemaal die reis.
Ja.
Dus ik zeg iets vanuit mijn eigen ervaring tegen jullie. En mij heeft nooit iemand dit gezegd. Dus ik had het fijn gevonden dat toen ik jong was, als ik op deze manier niet werd toegesproken, maar dat er tegen me werd gesproken. Dat is iets anders. Dus wat ik zeg, jij maakt nu een reis mee, want je hebt gestudeerd. Je hebt allerlei verschillende ondernemersinitiatieven ontwikkeld. Je ontwikkelt je als mens, zakelijk en privé. Je hebt een fantastische vriendin. Ik ben in ieder geval heel trots op jou en ik vind dat je het waanzinnig doet.
Ja, dank je.
Ja, dus wat ik tegen jou zeg, omarm wat je vanuit het verleden heb gelezen, wat je daarvan kan leren, en omarm de nieuwe technieken. En dan zeg ik tegen jou, jij zegt, wie gaat dat veranderen? Dan heb ik een hele simpele vraag. Hoeveel cadeautjes heb jij gekregen van de overheid in de afgelopen 5 jaar? Cadeautjes.
Nul.
Exact. Dus je moet het zelf doen. Dus die mensen die roepen, wij gaan het veranderen, die moeten gewoon hun smoel houden. Het enige wat zij moeten doen is zorgen dat het veilig is in Nederland.
Ja.
Dat wij over die wegen kunnen rijden en dat die scholen open kunnen. Dat is wat ze moeten doen. En wat ze ook moeten doen is gewoon zorgen dat het geld wat ze krijgen, en Nederland verdient honderden miljarden. Onze begroting is 440 miljard. Dat geld moeten ze goed uitgeven. Dat is hun taak. En niet smijten en wapens kopen en Tomahawk raketten en onderzoeken aan Deloitte en Touche en KPMG weer aan het werk zetten. De instituten, de consultancy-instituten, die moeten vrezen. Want hun banenspel staat echt in de punt van de aandacht. En het is gevaarlijk. En wat er gaat gebeuren, we gaan weer terug naar de lokale slagerij. Weet je waarom? Omdat dat leuk is dat je wordt aangesproken.
Ja.
We zijn klaar met die kutcomputers die
denk
ons toespreken.
Denk je dat er minder self-scan-kassa's komen?
Nee, dat is gemak.
Nee, dat is functioneel, want dat zeg ik ook weer laatst.
Het is allebei.
Was ik in een winkel en er staat er dus een rij voor de zelfscankassa en de dame achter de normale kassa, daar staat dan niemand.
Nee, dat
je bijna contactgestoord geworden bent eigenlijk, hè? Over het algemeen vaak de mensen van, jouw generatie. Ik wil niet mensen als oud gaan bestempelen. Maar mensen die wat ouder zijn, die vinden dat fijner.
Ja.
En dan sta ik daar vervolgens en denk ik, ik wil gewoon lekker snel weg. Dus dan ga ik lekker bij die dame staan. Snap je? Maar dat vond ik best wel geestig.
Een mooie vergelijking. Dus die zelfscan, dus de Lidl bijvoorbeeld. Dat is gewoon een hok. Echt een hok.
Ja.
Of een hal. En er wordt met fantastisch fruit.
Ja, dat
alleen
zeg
geen,
altijd.
Maar geen belevenis.
Nee.
Dus jij bent in Portugal geweest. Dan heb je de Apollonia.
Ja, dat is fantastisch.
Dat was vroeger in Amstelveen dat je Kings Almarkt.
Ja. Nee, dat ken ik.
Hele belevenis.
Ook spullen uit Amerika.
Ja, exact. Nou, dus dat is de geef voor de belevenis. Dus hetzelfde is, koop jij een t-shirt van 15 euro gewoon om te dragen? Of koop je een t-shirt dat eigenlijk precies dezelfde kwaliteit is van 420 euro met een logo erop?
Ja.
Nou, die van 420 euro, die koop je eigenlijk als statusdoel. Kijk
maar
nou eens.
Dat is het ook. Dat is het zeker.
En dat is wat er gebeurt. Dus je krijgt gewoon een shifting. En als ik zo'n consultancy firma zou hebben, dan zou ik me heel erg heel bang worden. Ja. Dus wat gaat Deloitte doen? Die gaat een nieuwe unit oprichten met AI consultancy. En dan gaan ze vervolgens roepen dat het klimaat in gevaar is.
Nee, maar je moet je ook eens even gaan. Dat is hilarisch. Hoeveel bedrijven er uit de grond zijn gestampt die iets in hun payoff of in hun eerste tekst of wij zijn de AI, whatever.
Ja. Ja, wij van VC Eend.
Nee, maar het is best wel hilarisch. Het is ook gewoon het is een trend. Het is nog steeds een hype. Maar ik ben heel benieuwd.
Het is geen hype, het is gewoon de waarheid.
Ja,
dat het gebeurt.
Even.
Nee,
ik
dat het gebeurt.
Benieuwd, ik ben heel benieuwd hoe lang dat hypegevoel blijft en het overslaat tot de norm, de waan van de dag. Dat het onderdeel is van je leven. Dat is het al.
Is het
alleen
al?
Op een bepaalde manier lees je toch nog steeds. En dan kan je zeggen, maar wie schrijft dat dan? Een goede vraag. nog steeds, en dat proef je ook bij mensen zelf, dat er toch nog zoiets is van, oeh, ik moet nog even wennen. En ik ben benieuwd hoe lang dat duurt. Is dat 2026 of wordt dat 27 of later?
Nee, dat is 2026, het jaar van het paard. Ja, 17 februari. Ik ben van 1966, dus 2026 is voor mij het jaar van het paard. Dat is echt de grote verandering. Dus wat heb ik nu net gedaan? Ik heb gevraagd aan AI, welke banen hebben de grootste kansen?
Ja.
Wat denk je dat het antwoord is?
Ja, de loodgieters, de metselaars, handwerk.
Ook.
De timmermannen, automonteurs.
Ja. Jip en Janneke. Ja. Maar wat nog meer?
Wat nog meer?
Ja, dus als we het even vertrekken naar...
Docenten, leraren.
Exact. Wat nog meer? Als je het praat over onder... Juist.
De slagers.
Maar wat nog meer?
Ja, ik heb al best wel wat opgenoemd.
Maar even gewoon in de wereld van bedrijven en zo, waar wij in zitten. En dan heb ik het over mensen.
Je bedoelt in de evenementensector?
Nee, wat ik bedoel is het type mens. Welke type mens heeft de grootste kansen?
Nee, dat zeg even, vertel.
Strategen.
Ja, oké.
Beslissers.
Ja.
Ondernemers. De visionaire.
Ja, ondernemers is breed woord, hè?
Nee, oké, maar de visionaire. En dan zeggen ze eigenlijk, het gaat in 2026 om context, om moed, om richting, ethiek. Want dat is niet te automatiseren. En als je kijkt dan naar de handjes, de verpleegkundigen, ja, die hebben we nodig aan de bedden. De therapeuten, de psychologen, maar dan de goede psycholoog uiteraard. Niet eentje die weer gaat vertellen dat je een probleem hebt, terwijl die zelf een probleem heeft. Coaches, ouderenzorg. En wat jij zei, dat is heel goed van jou. Dus de installateurs, de elektriciëns, de monteurs, de bouwspecialisten. Ja. Die hebben een echt, Josie, perfecte docenten, trainers, mentoren.
Ja.
En als je dan hebt over al die mensen die gaan roepen en kreunen dat het plagiaat is. Dan zeg ik tegen al die mensen, tegen die conceptdenkers, gebruik het gewoon als tool.
Zeker.
Dus ik zie alleen maar kansen in 2026.
Okay. Hey, jij wilde nog, denk ik, afsluiten met een nummer.
Ja, wat ik eerst wil zeggen, lieve mensen die verluisteren, het is alweer voorbij. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik vond dit een prachtig gesprek.
Ja, het is een blik van Gerard, vader en zoon.
Ja.
En misschien was het chaotisch, dat weet ik niet.
Ik weet het niet. Ik vond het mooi.
Ik vond het leuk.
Dat we al een uur bezig zijn, dan denk ik, dit is een goed verhaal.
Nee, maar wat ik leuk vind altijd wel aan de gesprekken die we hebben, is soms neem ik ook een positie in een gesprek, dat kan ik jou best wel zeggen, waarin ik toch over mijn eigen mening heen ga. Hè? Dus dan ga ik mijn standpunt, wat ik heb, mijn gevoel, vergroten. Maar dat doe ik omdat dat gesprek het spannend houdt. Want als ik hier tegen jou ga zitten en ik zeg...
Maar
van,
dat
ja,
hoeft helemaal niet.
Nee. Maar ergens is het is een leuke manier om een gesprek te bekijken en te voelen van, hoe ver ga ik? Hoe ver durf ik te gaan? Ik vind dat wel leuk.
Ja, oké, maar mijn advies is vooral dat je gewoon lekker jezelf blijft.
Ja, dat ben ik toch. Ik ben toch ook weer mezelf.
En mijn advies is ook in 2026 dat iedereen lekker naar alle films van Nancy Meyers moet kijken.
Ik heb een serie voor je.
Welke?
Op Apple TV. Je kan ook Prime gebruiken, Prime Video. Slow Horses.
Oké.
Spannend. Schrijf hem op. Heel spannend. Het gaat over de geheime dienst in Engeland. De MI5.
Oké, en dan heb ik ook een tip voor alle jongere luisteraars die geïnteresseerd zijn in journalistiek. Om te kijken naar de docu van Seymour Hersh. Een hele beroemde Amerikaanse journalist.
Ja.
Die zichzelf ook best wel geil vindt, om het zo maar te zeggen.
Oké.
En dat heet Woke Up Call.
Ja. Wake Up Call.
Hoe heet die? Wacht even, Seymour Hersh. Wacht, ik wil het wel even goed zeggen. Seymour. Hoe heet die? Kun je het voor me zoeken? Hoe dat ding heet?
Simon?
Nee, Seymour. S-E-Y.
Cover up.
Ja, die bedoel ik. Ik weet ook niet waarom ik zeg woke up call.
Op Netflix.
Ja, ik wil dat je daarna gaat kijken. En dan wil ik het met jou over hebben. En ik wil ook dat de jonge luisteraars onder ons daarna gaan kijken. Die kunnen ook vragen stellen. Hoe heet dat? Wat is onze vragenplatform?
Gewoon contact@dekapiteinenlijn.nl.
Ja, dus contact@dekapiteinenlijn.nl. Stel vragen. We behandelen ze. Als ze goed zijn. Kijk, deze Simon Hirsch, dit is een van de meest invloedrijke onderzoeksjournalisten ever. En die is werkelijk waar. Die heeft zijn hele leven geofferd om uit te zoeken wat er allemaal is gebeurd in Vietnam.
Ja. Oké, maar hou het.
Ja, dus dit gaan we ook over 30 jaar lezen over een serie over die operatie in Venezuela. En we gaan over 30 jaar een docu zien over corona, dat het allemaal anders was. Dat is geschiedenis. Dus Mooi. Dat is mijn tip voor iedereen. En mijn liefdestip voor iedereen is, kijk alle films van Nancy Meyers in 2026 en begin met The Holiday.
Leuk.
Okay. Dat is leuk. Dus voor nu, Jossie, kijk, ik zou zeggen, luisteraars, volgende week zijn we er weer met de Blik van Gerard. Ik wens jullie een mooie week, een witte week. Geniet van de sneeuw.
Ja.
En ik wil ook, ik heb Glennis Grace toch even gevraagd om een liedje te zingen voor onze Donald als steun.
Leuk.
En ook ter overpeinzing, dus daar wil ik graag mee afsluiten.
Nou, die gooi ik er dan in nu.
Ja, gelukkig nieuwjaar allemaal. Tot volgende week. En maak er een mooie week van.
Oké. Hoi hoi.
Dank voor het luisteren.
Het is allemaal van mij. Maar ik zou zo graag iets willen geven. Zolang ik dat niet kan, blijf ik alleen en altijd eenzaam. Moet ik alleen staan? Ik zit hier alleen, zonder vriend. Waar moet ik heen? Het heeft toch geen zin?
Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Feiten zijn feiten, zijn feitelijke mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.